Vandaag is een speciale dag. Althans voor mij. Als je deze aflevering luistert op de dag dat deze uitkomt, is het dinsdag 25 november 2025. De dag dat mijn boek, Blij Alcoholvrij, het officiële daglicht ziet. En vandaag vier ik dat door in gesprek te gaan met mijn uitgever, Claudia Straatmans van Cosmos Uitgevers. Claudia bruist van de energie en de ideeën en kwam zo op het idee om mij te benaderen. Want een boek over alcohol en de te grote rol die alcohol in het leven van veel ambitieuze mensen speelt, die moest er komen. Claudia en ik spreken over wat haar aanspreekt in mijn benadering, over mijn boek en over wat er bij het uitgeven van een boek allemaal komt kijken. Iets waar ik zelf tot voor kort geen idee van had. Dit is een andere aflevering dan anders, maar zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Dankjewel, Claudia.
Dit is Blij Alcoholvrij. De podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal en zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij.
Ik heb vandaag echt een hele bijzondere gast in mijn podcast. En dat is Claudia Straatmans. En Claudia is mijn uitgever, mag ik zeggen, als aankomend auteur. Mijn uitgever bij Cosmos Uitgevers. En ongelooflijk blij en trots dat jij hier vandaag te gast wil zijn. De dag waarop ik deze podcast live zet is 25 november. Dus het is precies ook de dag dat het boek Blij Alcoholvrij in de winkel verkrijgbaar is. Dus daarmee komen een heel aantal dingen samen voor mij. Dus Claudia, hartstikke welkom. En zou jij willen beginnen met jezelf eens voor te stellen?
Hallo Nanja, ik vind het een ongelooflijke eer dat ik in jouw podcast mag zitten. Want ik luister jouw podcast al meer dan een jaar. En ook door jouw podcast ben ik op het idee gekomen om jou te benaderen voor een boek. Ik ben inderdaad uitgever Helf bij Cosmos. Helf heet tegenwoordig trouwens Body, Mind, Spirit. Want alles is natuurlijk één grote holistisch gebeuren om fysiek en mentaal gezonder door het leven te gaan. En wat doe je als uitgever? Als uitgever bekijk je trends, spot je trends, kijk je van waar is behoefte aan bij de kijker, de lezer, de luisteraar, de consument, de percipiënt, de inwoner. Want je wil vooral hele mooie verhalen vertellen. Je wil mooie content maken, mooie verhalen vertellen. Een uitgever doet dat in de vorm van een boek of een audioboek. En hoe kom je dan op je ideeën? Ja, je kijkt wat er gaande is in de wereld. En heel toevallig deed ik vorig jaar januari, of dit jaar januari moet ik zeggen, dit jaar januari 2025 deed ik mee aan Dry January. Want ik dacht, ik wil nu wel eens ervaren hoe het is na al die feestdagen om een maand lang niet te drinken. Vooral in een omgeving met vriendinnen die wel heel graag hun wijninnames hebben. Ik dacht, nou, ik wil eigenlijk even ontkoppelen uit die omgeving en ik wil voor mezelf echt dat Dry January proces in. En ik dacht, nou, alsof ik zo bijzonder ben, maar als ik Dry January wil doen, dan willen vast nog meer mensen dat doen. Want ik werd ook door heel veel vriendinnen gevraagd, hoe doe je dat precies en hoe hou je dat vol, et cetera. Toen dacht ik, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed. Weet je wat, ik ga podcasts luisteren, ik ga boeken lezen en op de een of andere manier, er zijn natuurlijk heel veel podcasts, er zijn heel veel boeken over alcoholvrij leven. Maar er was niks wat mij echt zo ontzettend als jouw verhaal, Nanja. En dat had met dopamine te maken. En toen dacht ik, dit is het. Dit is de crux die ik mis in elk ander alcoholvrij boek dan ook. Dus ik dacht, laat ik Nanja benaderen en kijken of we een boek kunnen maken waarbij dopamine centraal komt te staan voor al die mensen die volgend jaar, januari 2026... ook heel graag een boek willen lezen over hoe je alcoholvrij blijft. Want wat je doet als uitgever, je kijkt dus waar zit de behoefte. Daar maak je een boek over. En welke belofte zit daarin? En de belofte van jouw boek, die zeg je trouwens ook al heel goed in jouw podcast, hè? Dat is voor ambitieuze vrouwen die blij zijn met hun leven, maar minder willen drinken. Nou, als ik dat op een boekomslag zou zien staan, zou ik het meteen willen kopen. Dus ik heb 2 januari heb ik jou gemaild, want ik dacht ik ga van jou het antwoord krijgen van hoe doe je dat als je een ambitieuze vrouw bent die blij is met haar leven, maar graag minder wil drinken.
Ja, en dat was voor mij, was dat, want daar hadden we het net in de voorbespreking heel even over. Hè? Voor mij is dat nog altijd een heel erg punt waar ik met verwondering of zo en plezier aan terugdenk. Want ik zat hier op het achter mezelfde bureautje zat ik te werken. En ik zag rechtsboven in mijn computer een mailtje binnenkomen. En die was van jou. 2 januari, ik had er even net nagekeken, 3:15 'smiddags. En daar stond inderdaad boek bij Cosmos Uitgevers. Stond daar. En toen dacht ik, boek bij Cosmos Uitgevers? En dan wil je niet meteen te enthousiast. Dus ik heel rustig, ik denk nou rustig blijven, adem blijven halen. Ja, en de inhoud van je mail was natuurlijk hetzelfde als de titel. Waarbij jij zei van, goh, ik spot trends. En ik denk dat jij bij ons zou passen. En jij wist op dat moment natuurlijk nog niet dat ik al nou, bijna 2 jaar bezig was met een boek.
Wist ik niet, inderdaad.
En ik had ook eigenlijk juist het laatste kwartaal van 2024 besloten van, nou, dat boek moet er echt in 2025 moet er echt komen. Ik moet daar prioriteit aan geven. Het moet er komen of het gaat er komen. Dus dat komt dan zo ongelooflijk mooi samen. Hè? Het universum helpt ons daar dan bij. Daar geloof ik ook echt wel in. En jij komt oorspronkelijk uit de tijdschriftenwereld, toch?
Ja, ik heb 30 jaar magazines gemaakt. Ik ben de laatste 16 jaar van mijn leven hoofdredacteur geweest van heel veel tijdschriften. Hoofdredacteur Cosmopolitan, Beaumonde, Marie Claire, Happy in Shape, Fab. Nog even ad interim Viva en als allerlaatste 8 jaar lang hoofdredacteur Nouveau. En Happy 50, wat een special was van Nouveau. En inderdaad, ik heb de switch gemaakt naar het uitgeven. Maar de basis van alles wat ik doe is hetzelfde. En dat is namelijk mensen informeren, inspireren en vooral zichzelf beter te laten voelen. Toen ik begon bij Cosmos heb ik ook gezegd, mijn leitmotief of in ieder geval mijn missie is mensen fysiek en Nederland fysiek en mentaal een stukje gezonder maken. Ja. En jouw boek past daar naadloos in. Want hoeveel ambitieuze vrouwen zijn er wel niet die heel erg goed bezig zijn met gezond eten, met sporten, met op tijd naar bed gaan, maar toch af en toe een klein struikeltje hebben op wijngebied. En dan denken, potverdorie, waarom is mij dat weer overkomen? En hoe krijg ik dat in de toekomst toch iets beter gereguleerd? En ik ben zelf ook een gigantische beweger. Ik schrijf ook wandelboeken namelijk bij een andere uitgeverij. Zo ben ik ook bij deze baan terechtgekomen, maar dat is een zijpad. Ik schrijf wandelboeken, ik beweeg heel graag, ik loop halve marathons. Maar ik wilde in het weekend ook wel eens heel erg graag een hele fles opentrekken. En dat dacht ik ook, waarom doe ik dat? Het staat gewoon haaks op dat ik graag halve marathons ren. Dus ik vind alleen al het meelezen van jouw content, dat is echt al zo'n eye-opener voor mij om erachter te komen hoe breinen van mensen werken. Ja, want Nanja, ik heb dus jouw hele boek meegelezen en gisteren het eindresultaat gelezen dat naar de drukker is gegaan. En toen las ik weer nieuwe hoofdstukken die ik eerder nog niet had gezien, want je deed af en toe drops, hè, van bepaalde hoofdstukken. Ik vind dat je echt een ijzersterk boek hebt geschreven. Je stelt jezelf zo kwetsbaar op. En ik denk dat dat jouw kracht is. Van de kracht van jouw podcast Blij Alcoholvrij. De kracht van de programma's die jij met deelnemers onderneemt. En dat is ook de kracht van dit boek. Jouw enorme kwetsbaarheid. Ja. Ik moest gewoon een traantje wegpinken. Lieve luisteraars, ik ga alvast iets verklappen. Ik moest een traantje wegpinken toen ik in 2008... bij de scène in Noorwegen kwam en over jouw overleden partner hoorde. Ik had je daar wel eens iets over horen zeggen. Ik kende het verhaal niet precies, maar ik dacht, jeetje, wat ongelooflijk knap dat je je staande hebt gehouden. En ik zou ook in jouw positie enorm naar de drank gegrepen hebben. Echt hulde voor je veerkracht. Echt waar, ja. Nanja.
Ja. Dankjewel voor het compliment, hè, want die neem ik echt met liefde in ontvangst. Wat ook nieuw is, wat ik nooit echt goed heb gekund. Hè? Maar waar ik lang over heb gedupt wel, is Hoe kan je die kwetsbaarheid nou op een zodanige manier doen dat het niet overkomt als kijk mij nou. Dat is iets waar ik zelf heel erg voor wil waken. En tegelijkertijd geloof ik dat de kwetsbaarheid, dus eerlijk zijn over wat er speelt, hoe je je voelt, dat je, nou in mijn geval uiteindelijk aan het einde van mijn alcoholcarrière 2 flessen wijn op een avond weg weet te werken, dat je daar eerlijk over durft te zijn, maakt dat je het gesprek kan gaan openen met mensen die zich net zo voelen, in een andere fase zitten ongetwijfeld, maar wel denken van, oh, er wordt nooit over gesproken en eindelijk iemand die het eerlijk durft te zeggen. Ja, dus dat is voor mij een hele belangrijke reden om inderdaad, hè, mijn hele ziel en zaligheid, allemaal dingen waar ik natuurlijk niet per se trots op ben, maar die zijn volgens mij nodig om over te praten. En daar geven jullie mij natuurlijk een platform in.
En je schrijft het ook heel erg prachtig beeldend op. Je ziet het echt visueel voor je. Een ander hoofdstuk waarin jij je kwetsbaarheid durft te laten zien, een hoofdstuk dat mij ook erg geraakt heeft, gaat over je moeder. Ik kan me voorstellen dat je het nu ook kon en durfde op te schrijven, omdat ze helaas niet meer leeft. Maar je schrijft het ook heel erg verhalend op, namelijk dat ze dronken over een tafel ligt en dat je met schaamte langs haar heen stapt. Ik zal je eerlijk zeggen, ik zag meteen een tv-scenario voor me, een filmscenario. Nee, want het boek is dus niet alleen heel praktisch, met heel veel goede handvatten, hoe je zelf aan de slag kunt gaan. Het is ook geladeerd met heel veel teksten en wijsheden van experts en deskundigen. En er zit die derde laag in en dat is bijna een filmisch script over hoe je eigen leven is gegaan. Dus dat maakt dit echt, vind ik, een ijzersterk boek. En toen wij met elkaar voor het eerst spraken, want ik mailde jou op 2 januari. Ik denk dat we eind januari, want je had in het begin allemaal geen tijd, zei je. Dat we eind januari onze eerste Zoom-vergadering hadden. Want je had geen tijd om naar kantoor in Utrecht te komen. En in die Zoom-vergadering had jij het over Annie Grace en This Naked Mind. En ik had, of The Naked Mind moet ik zeggen. Ik had nog nooit van Annie Grace gehoord. Dus alleen dit soort eye-openers, dat de experts deskundigen zijn, wetenschappers, die echt een verdieping weten aan te brengen in hoe hersenen werken, hoe een verslaving werkt, dat alcohol eigenlijk niet het echte probleem is, maar dat het onderliggende is dat je minder makkelijk een verbinding kunt maken of welk ander issue dan ook, dat je niet gezien voelt, afgewezen, whatever. Dat vond ik echt een eye-opener. Ja. Maar Annie Grace kende ik niet, maar jij vertelde vol vuur en verve over haar. Want je vertelde ook dat je bij haar in Amerika bent geweest.
Ja, zij heeft mij, want ik heb natuurlijk in de reguliere verslavingszorg mijn eerste schreden, zeg maar, gezet op het stoppen met drinken. En uiteindelijk hebben zij mij helpen stoppen. Maar het gestopt blijven en echt mijn vrijheid vinden, heb ik inderdaad vooral door haar werk gevonden. En ik mag inmiddels wel zeggen dat ik een dusdanig contact met haar heb, dat het ook eigenlijk een soort van eigen voelt. Hè? Een Amerikaan zou zeggen, she's my best friend. Zover zal ik niet gaan. Hè, maar het feit dat ik haar heb natuurlijk gevraagd heb om mijn voorwoord te schrijven, waar zij natuurlijk vol verf op in is gegaan. Waar ik in een eerdere aflevering van de podcast ook al over heb gedeeld. Hè, omdat ik dat denk dat dat heel veel zegt over het boek. Zeker. En ik weet namelijk nog dat toen ik, want ik heb het haar boek vertaald, hè, This Naked Mind. Gewoon omdat ik dacht, dit moet Nederland ook weten. En toen kreeg ik het hier in Nederland niet uitgegeven. En vervolgens dacht ik, nou, dan ga ik het zelf doen. En toen kwam jij inderdaad een paar jaar later natuurlijk op mijn pad. En zitten we nu nog geen jaar later hier.
Ja, want het lijkt misschien voor de luisteraar heel makkelijk. Van ik spot jou en je doet je even tegensputterend, maar inwendig juich je. En uiteindelijk komt het tot een teams en een contract en bladibla. Maar zo gaat het in het echte leven niet. Net zoals een struggle met welke verslaving dan ook. Zo gaat het in het echte leven niet. Zoals jij altijd zo mooi als metafoor zegt. Leren lopen en af en toe vallen of terugval, whatever. Want ook uitgeven, het is niet zo dat ik een trend spot, ik jou spot, jij ja zegt en dat we dan vervolgens een boek hebben. Wat je als uitgever altijd moet doen, want een boekenuitgeverij financiert boeken voor. En dat is een behoorlijk financieel risico wat boekenuitgevers nemen. Daarom hebben wij een soort van beschermlaag, of dat is het niet echt, een ballotage ingebouwd van sales. sales en marketing. Uitgevers moeten al hun boekenideeën pitchen bij sales en marketing, want die hebben op een dag-tot-dag basis contacten met boekhandels. Want boekhandels moeten jouw boeken inkopen. Wordt jouw boek niet ingekocht, dan is die hele voorfinanciering weg. En sales en marketing, die weten door jarenlange ervaring waar consumenten en boekhandels op aanslaan. Dus ik heb met verven jou als persoon, je boek, je Annie Grace achtergrond allemaal gepitcht. En wat zeggen, toevallig bleek onze sales marketing in die samenstelling die dag uit louter dames te bestaan. En wat zeiden ze? Dit herkennen we, dat je af en toe denkt, het mag wel een tandje minder qua drank. Dus ja, wat ik eigenlijk mee wil zeggen, het is een wijdverbreid fenomeen. Zoals jij altijd zegt, je hoeft jezelf geen alcoholist te noemen of je hoeft geen alcoholist te zijn. Als je alleen al denkt, het kan wel een tandje minder, dan dat herkennen heel veel vrouwen in mijn leeftijdscategorie. Ik ben 50 plus. Dan is met name, jouw boek is voor iedereen goed, maar dan herken je heel veel in jouw boek, omdat je gewoon ook nog zo gentle en aardig bent voor de lezer en de ontvanger. Want jij snapt de lezer en de ontvanger.
Ja, en daar kan ik tot vervelend toe over doorgaan. Hè? Dat ik het echt, het is essentieel dat je aardig wordt voor jezelf. Want we zijn in dit proces zo streng. En dan denk ik mensen in zijn algemeenheid, maar misschien vrouwen nog wel meer. Hè? Dat we vinden, en jij noemt net ook het voorbeeld van, ik was altijd, ik loop zelfs halve marathons en ik sport en ik eet gezond. Wij spreken elkaar wel eens, telefoon is dan als jij 's ochtends vroeg je meal aan het preppen, zeg maar, weet ik nog heel goed. Hè? Dus dat hebben we allemaal een soort van voor elkaar en daar besteden we tijd en aandacht en geld aan. En dat we dit dan niet onder controle krijgen, dat vinden we echt zo'n brevet van onvermogen, waar we niet akkoord mee gaan met onszelf. Dus die strengheid, die zit daar zo in. En daarom begin ik natuurlijk in dat boek ook, de eerste twee hoofdstukken gaan eigenlijk alleen maar over dat loosen up. Hè? Erken nou voor jezelf natuurlijk dat je een probleem hebt, maar laat vervolgens ook die schuldvraag, vooral om te beginnen, laat die schuldvraag los. Want het is niet jouw schuld dat je verslaafd raakt aan een verslavend middel.
Ja, ja, hoofdstuk 1 heet bij jou ook niet voor niets, het is niet jouw schuld, maar wel jouw verantwoordelijkheid. Ja, dat leg je ook allemaal heel erg prachtig uit. Ook, je hebt natuurlijk niet alleen Annie Grace gelezen, maar ook andere auteurs waar ik ook nog nooit eerder van had gehoord. Dus ik leer heel veel van jouw boek. Holly Whittaker, Laura McCohen, Catherine Gray. Jij hebt echt zo'n ontzettende deep dive studie gedaan naar alles wat maar over verslaving en de mind gaande is in het buitenland.
Ja, 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 dat was eigenlijk gewoon mijn eigen ontdekkingsreis. Hè? Mijn eigen reis nadat ik uit die verslavingskliniek kwam van ja, maar er moet toch meer zijn dan alleen maar het is jouw eigen schuld en leren maar mee leven. Een beetje op die manier. Er moet meer zijn dan dit. Nou ja. En lang leven Instagram en de sociale media natuurlijk van tegenwoordig, waardoor je veel makkelijker toegang krijgt tot dat soort dingen. Interessant vind ik wel dat al die boeken die ik heb gelezen, die ik ook noem in mijn boek, hè, geen van alle zijn vertaald in het Nederlands. Geen enkel.
Ongelooflijk, hè? Want wij hebben het toen ik jou pitchte naar onze sales en marketing, dan kijken ze heel snel op hun iPadjes hoe Annie Grace het heeft gedaan in Nederland. Daar hebben ze alle cijfers over. En dat boek heeft het dus ook helemaal niet goed gedaan in Nederland. Dus dat betekent daardoor waarschijnlijk ook dat een Nederlandse uitgever denkt, waarom zou ik daar nog vertaalkosten aan spenderen? Of in ieder geval de rechten proberen te kopen, vertaalkosten. Helemaal nog rondrekenen als dus er in Nederland helemaal niet zo'n belangstelling voor blijkt te bestaan. Maar ik denk dat er in Nederland wel belangstelling voor is. Alleen het is niet goed genoeg aangevlogen. En jij vliegt het met dit boek wel goed aan.
Ja, ja, eens. Want Annie heeft wereldwijd 1 miljoen plus boeken verkocht, zeg maar. Nou, weet je, daar tekenen wij samen voor, toch? Als we dat met een boek.
Oh, nou, dan hoef ik nooit meer te werken. Nee, dat zou fantastisch zijn. Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om het aantal. Het gaat erom dat je inderdaad nog veel meer mensen, nog veel meer vrouwen gewoon een beetje herkenning en erkenning kunt geven. Ja. Dus, want verhalen vertellen, eerlijkheid, kwetsbaarheid, daarmee helpen we elkaar allemaal toch weer een ronde verder. Ja.
Zeker, zeker. Ja. Je gaf net een beetje aan van, hé, ik heb jouw boek uitgebreid moeten pitchen bij sales en marketing. Nou, daar kreeg je eigenlijk op die dag veel herkenning terug. Hoe is dat proces daarna verlopen? Ik weet het natuurlijk van mijn kant, maar wil jij vertellen hoe dat bij zo'n uitgever nou verloopt dan, zeg maar? Dus je kreeg op een gegeven moment een ja en dan?
Ja, dan ga je eigenlijk een beetje het juridische traject in, want dan moet er een contract met jou gemaakt worden. En het kan best zijn dat jij ook, dat weten wij niet, dat jij ook in gesprek bent met andere uitgevers. En dat je misschien zegt van, goh, want in een uitgeverij is het redelijk gebruikelijk om een voorschot te geven aan een auteur. Want dan heeft die auteur even wat financiële armslag om tijd vrij te maken om te schrijven. En er zijn auteurs die rondshoppen bij meerdere uitgeverijen om vervolgens een hoge voorschot te bedingen. Dat heb jij gelukkig niet gedaan, want dan ga je een onderhandeling met elkaar in, die ik niet altijd even plezierig vind, want ik hou heel erg van mensenwerk. Ik heb jou een financieel voorstel gedaan met een voorschot. Nou, daar hebben we wel even wat over en weer gemaild, maar er waren allemaal hele fatsoenlijke menselijke vragen die jij aan mij had. En dan wordt er vervolgens een contract voor jou gemaakt. En toen heb ik jou uitgenodigd bij ons op kantoor om een contract te schrijven. En dat weet jij misschien niet. Nou ja, maar toen kwam je in een waanzin. Toen zag ik jou dus voor het allereerst. En toen kwam je in een waanzinnige blauwe jurk.
Gele
jurk. En toen heb ik hem later, ik vond hem zo mooi, toen heb ik hem later in het blauw gekocht. Dat is het. Dus je inspireert me ook op modegebied, Nanja. Dat wilde ik maar even zeggen. Ja,
maar dat was nog wel een grappig verhaal. Want we moesten toen in dat proces al heel snel werken aan een cover. Daar had ik me nooit gerealiseerd. Ik dacht, een cover is iets wat je in de derde fase doet of zo. Maar omdat jullie dat boek natuurlijk moeten verkopen aan de boekhandels, moest die in een brochure. En moesten we al vrij snel richting een cover, ergens in maart al. Nou, in ieder geval voor de contractonderhandelingen. En toen hadden jullie een aantal voorstellen gemaakt. En daar waren we eigenlijk volgens mij ook best wel snel uit. Van, onze ideeën lagen best op eenzelfde lijn. En toen hadden we op een gegeven moment nog de keuze uit drie. En toen zei ik, ik vind ze alle drie prima, maar het liefst niet die gele.
Ja, ja.
En toen kwam jij terug de volgende dag en toen zei je, oeps, het is toch die gele geworden. En toen vond ik het dus met een dikke vette knipoog heel grappig om in een gele outfit naar jou toe te komen om dat contract te tekenen. En dat was inderdaad, toen ik die zondag daarvoor was wezen shoppen, zeg maar, stuitte ik op inderdaad een hele mooie jurk. En ik had later inderdaad wel gezien dat ik denk, verrek, volgens mij lijkt die heel erg op die ik aan had.
Ja, je hebt me geïnspireerd. Ik zal trouwens even uitleggen van die gele cover hoe dat is gekomen. We hadden ook een aantal opties met roze gemaakt vanwege rosé. En dat geel, dat verwees natuurlijk naar Chardonnay of Sauvignon Blanc. En jij en ik, wij voelden allebei automatisch wel iets voor het roze. Was ook heel prachtig lichtroze gemaakt. Maar onze sales zei, goh, wij willen ook graag dat mannen dit boek kopen. En roze is niet per definitie een mannenkleur. En geel kan wel, want dan denken mannen ook aan bier. En daarom is ook de tekst veranderd. Want zeg maar, de ondertitel van jouw boek is niet voor ambitieuze vrouwen, maar voor ambitieuze mensen. Omdat we vanuit Cosmos ook heel graag de mannelijke doelgroep mee willen nemen. Want ook mannen tobben met, goh, ik krijg dat alcoholgebruik niet altijd any moment onder controle. Dus het zou fantastisch zijn als ook mannen jouw boek kopen.
Ja. Nee, helemaal eens. En daar hadden we eigenlijk volgens mij al heel snel overeenstemming over. He, ik richt mijzelf meer op vrouwen. Maar ik zeg ook altijd, mannen zijn meer dan welkom op het moment dat ze zich in mijn boodschap herkennen. En wij hadden toen eigenlijk, als we dan een boek uit gaan brengen, dan willen we niet kiezen voor de smalle niche. Dan zetten we hem ook breder in. En is het inderdaad ambitieuze mensen geworden. Waarbij ik nog wel een interessante toevoeging vind. Want ik krijg wel eens vragen, want ik gebruik het woord ambitieus ook heel vaak. En ik krijg wel eens de toevoeging of de vraag van, ja, maar ik werk niet, zegt iemand dan. Of ik werk niet meer. Dus ik val niet in jouw doelgroep. Alsof alleen werken of carrière, zeg maar, over je ambitiegehalte zou zeggen. Waarbij ik, naar mijn mening, zegt ambitie veel meer iets over een soort van grondhouding in hoe je in het leven staat. En ambitie in relatie tot alcoholgebruik zit voor mij veel meer in. Dat je zegt, ja, maar wacht even. Er gebeurt nu iets. Ik word Er is een kracht in mijn leven die mij op een bepaalde manier ergens naartoe beweegt, waar ik niet blij mee ben en die ik niet langer bereid ben om te tolereren. En daar zit voor mij veel meer die ambitie in. Zo van tot hier en niet verder, ik kies een ander pad. En dus dat vind ik wel een interessante toevoeging. Want voor mij heeft ambitie dus niet per se alleen maar iets te maken met werken. Maar ik merk dus wel dat sommige mensen dat wel op die manier oppikken. Herken jij dat ook? Want je zit er hetzelfde in, denk ik, toch?
Waarom ik ook zeg maar op jou ben gekomen, op jou gespot heb. Omdat ik dacht, jij pakt echt een niche van hoogopgeleide vrouwen. Ja, die alles voor elkaar hebben, behalve dus de controle over dat ene gebiedje, over die fles wijn. Dus ik vond dat woord hoogopgeleid of ambitieus, of hoe we het narratief dan ook willen noemen, wel juist echt een hele, heel goed vanuit doelgroepdenken gedacht. Je bent natuurlijk niet voor niets marketeer. Dat hebben we ook heel trots, hebben we dat ook op de achterflap gezet. Nanja van Vliet was een succesvolle bedrijfseconoom. Nou ja, marketeer-econoom, maar je weet hoe de hazen lopen in de businesswereld. En dat spreekt heel erg aan. Kijk, je zou ook kunnen zeggen voor succesvolle mensen. Maar dat heeft ook weer iets heel aanmatigends. Dus ja, ik vind het woord ambitieus, dat staat voor mij eigenlijk vooral voor mensen die iets van het leven willen maken. Die willen doorgroeien. Mensen die willen doorgroeien. En met jouw boek en met jouw programma groei je door. Want je komt heel erg veel over jezelf te weten. Wat jij bijvoorbeeld ook heel erg goed uitlegt in jouw boek, is dat hele werk van Gabor Maté over de childhood trauma. Hoe dat inderdaad werkt. Dat jij, even kijken, volgens mij heb jij toen inderdaad, ja, daarmee geef jij, ik lees, dat weet de luisteraar niet, maar ik kijk ondertussen even mee op de drukproef. Want ik heb ook zelf het boek nog niet in handen, alleen maar de A4'tjes, de stenseltjes. In dat boek van Gabor Maté sla jij inderdaad de brug naar jouw jeugd met jouw moeder. En dat niet per se veilig was. En dat weet je allemaal heel erg goed te vermengen met elkaar. Dus ja, de impact van dat wat er niet was, zeg je ook. En jij zegt ook, en dat zeg je ook vet gedrukt, jij bent meer dan je verleden. Ja.
Ja, want je zei het volgens mij in het begin ook al, het gaat in essentie niet over de alcohol. Dat denken we vaak. Hè? We denken vaak van, goh, weet je, ik drink meer dan waar ik me fijn mee voel. Hè? Hoe je het ook wil zeggen, ik drink te veel, ik drink meer. Dus moet ik ermee stoppen. Maar het gaat zoveel verder dan alleen die gedragscomponent. Hè? Want gedrag veranderen doe je dan op basis van wilskracht. En iets niet mogen van jezelf, wat je eigenlijk nog heel graag wel zou willen doen, levert gewoon gedoe op. En in ieder geval geen levensgeluk levert dat op. En vandaar dat ik inderdaad in de loop van het boek, in het derde deel van het boek, natuurlijk mensen ook vooral uitnodig van, op het moment dat je nou voelt van, joh, hè, ik ben gestopt, dan wil dat nog niet zeggen dat het ook een vrije keuze is om gestopt te blijven. En dat is ook het onderzoek waar ik mensen toe uitnodig om te doen. Blijf en word nieuwsgierig naar wat daaronder zit. En in veel gevallen, lang niet bij iedereen, maar in veel gevallen zit daar iets in wat er in je jeugd, hè, rondom hechting of een stuk in je opvoeding, wat daar een rol in heeft gespeeld, waardoor je alcohol als een soort van zelfmedicatie bent gaan inzetten.
Ik ben nu ook even een tijd niet aan het drinken en dat heeft een reden, maar het bevalt mij namelijk heel erg goed. Ik word binnenkort geopereerd aan mijn beide voeten. Ik heb hallucvalgus en die drukken, mijn scheve tenen drukken zo ontzettend naar binnen dat ik daardoor hamertenen krijg en steeds onstabieler ga staan. En met al dat bewegen, dat hardlopen, dat wandelen, et cetera. En ik dacht, ik wil in de best mogelijke fysieke conditie zijn voordat ik die operatie inga. Want ik ben als de dood voor narcose, echt als de dood. Ik wil namelijk nergens aan verslaafd raken en narcose klinkt voor mij als extreem veel geld. Dus ik dacht, ik ga een hele tijd niet drinken, dat ik mijn lichaam in een hele goede positie heb gebracht. Nou krijg je voordat je een operatie ingaat ook een intake en dan wordt er ook gevraagd, rook je, drink je. Dus ik ben ontzettend trots dat ik kon zeggen van, nou niet of nauwelijks, roken al helemaal niet en drinken, dat schroef ik de laatste weken al helemaal terug. Want ik moet er niet aan denken dat straks tijdens die narcose dat mijn lever het niet aan kan. En ik wil gewoon graag heel snel weer herstellen na die operatie. Dus dat, Dat je lichaam gewoon al die gifstoffen heel snel kan afvoeren en niet afhankelijk ergens van is geworden. Dus ik lees jouw boek met ontzettend veel interesse. Want wat ik al zei, ik heb in de periode, wij zeggen meestal een boek duurt 9 maanden. Hè? Eigenlijk net zoals een zwangerschap. Toen wij 2 januari als eerste contact met elkaar kregen, toen dacht ik al van ik wil het boek heel graag in januari 2026 uitbrengen. Vanuit onze sales wordt altijd gezegd, doe het net voor de feestdagen. Want het is de beste cadeautjesperiode. En dan kopen mensen het misschien al voor een geliefde of voor zichzelf. En dan slaan ze het pas op 1 januari open. Maar in ieder geval qua retail is dat de beste periode. Dus toen hebben we tegen jou gezegd, kun jij inderdaad in 9 maanden produceren, dat we eind november gaan lanceren. En dat kon jij. En ja, waar wil ik eigenlijk met dit verhaal naartoe? Geen idee. Behalve, ik weet niet of ik dat al gezegd had. Ik kan dus niet bij jouw lancering zijn, omdat ik nog half dizzy van de narcose ben. En in die 9 maanden heb jij heel veel hoofdstukken gedropt. Dus ik heb veel hoofdstukken van je gelezen, maar nu las ik het gisteren even helemaal als een geheel. En juist met die nieuwe mindset, met dat bewustzijn dat ik even helemaal vrij van alcohol wil zijn, komt jouw verhaal, komt jouw boek nog veel beter binnen. Ja,
ja, en ik vind dan ook heel mooi wat jij zegt, hè, dat het je zo'n trots gevoel kan geven op het moment dat je op zo'n formulier van zo'n anesthesist kan aangeven, nou, niet of nauwelijks. Dat een trots gevoel kan geven versus hè, als je moet denken van hoe eerlijk wil ik daarin zijn? Want weet je, dus, hoe bijzonder is dat dat je dat ervaart op die manier dan? Hè?
Ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken omdat de opererend arts, die zei al tegen mij met een soort van, nou ja, zoals jonge opererende artsen kunnen zeggen in het intakegesprek. U bent immers ook geen 20. Dus ik dacht, ik zal hem eens wat laten zien dat ik een lichaam in topconditie heb. Ja. Nee, maar dit soort dingen helpt als een stok achter de deur. Niet meer dat automatisme van in het weekend toch naar die wijn grijpen. En dan dus ook nog veel bewuster jouw boek lezen. Dat werkt gewoon op heel veel verschillende lagen. En wat ik vooral ook heel erg, ik ga even het hoofdstuk opzoeken, dat tegenovergestelde van dopamine. Dat vond ik zo ongelooflijk interessant, dat je lichaam dat andere stofje aanmaakt, ook met een D, dystrofine. Ja, en dat je daardoor, dat je lichaam je lichaam en je hersenen foppen je eigenlijk. Want daardoor denk je van, ik voel me niet lekker genoeg, ik neem er nog één. Gewoon dat je dat proces weet te doorgronden, dat vind ik echt een ongelofelijke eye-opener.
Ja,
want
ja.
Inderdaad, het ligt niet aan jou, het ligt aan dat ongelooflijk verslavende spul.
Ja, en inderdaad, dynorfine, dat is een heel wetenschappelijk stuk wat natuurlijk in het boek best uitgebreid aan de orde komt, maar die zorgt ervoor dat je eigenlijk je drempel voor genieten steeds een beetje hoger komt liggen.
Ja.
Waardoor je na verloop van tijd, en dat kan best heel lang duren met alcohol, maar na verloop van tijd eigenlijk alleen nog maar alcohol drinken, alcohol interessant vindt, terwijl je voorheen van heel veel andere dingen genoot. En dat is dus een effect van het drinken van alcohol, wat iedereen heeft. Dat is een chemisch proces waar je niet aan kan ontsnappen. En dat was voor mij ook een van de eye-openers, dat ik dacht, wacht even, ik denk dat ik juist gelukkig word van drinken, maar het tegenovergestelde is waar. Alleen dat korte termijn effect, hè, dat geluksmomentje, dat je denkt, nu mag ik even een glas wijn drinken. Maar als je daar langer termijn overkoepelend naar kan en wil kijken, dan heeft alcohol gewoon een hele andere hoedanigheid. Wat heel veel mensen gewoon niet weten. Wat heel behulpzaam kan zijn, op het moment dat je het wel weet, dat je denkt, maar dit is het hele verhaal. Hè, en daarmee heb ik met dit boek, wil ik ook nergens op een kist gaan staan en met een vingertje wijzen en zeggen, gij zult stoppen. Niemand mag ooit meer drinken, maar je kan naar mijn mening alleen maar een eerlijke keuze maken op het moment dat je beschikt over alle informatie.
Ja, wat jij ook heel erg goed doet, is dat toelichten van de wilskracht. Want je weet heel verhalend te vertellen. Je weet goede beelden, metaforen te gebruiken. Want dat ik nu gestopt ben, dat heeft met de operatie te maken. En dat doe ik op wilskracht. Maar ik wil daarna natuurlijk door op die diepere lagen. Dus ik ga jouw boek nog een keer lezen. Maar jouw metafoor over de wilskracht is, je hebt eigenlijk je staat in een zwembad en je probeert een bal onder water te houden. En dat kun je heel erg lang. En dan denk ik altijd, oh, dat kan ik extra lang, want ik doe heel veel aan krachttraining. Maar op een gegeven moment komt die bal toch naar boven. Dus alleen wilskracht is niet het middel, inderdaad.
Als je aandacht verslapt, hè, dus als je aandacht hebt, lukt het je wel om die bal onder water te houden. Maar als je aandacht verslapt, en dan gebeurt het, zeg maar. Ja, zeker. Misschien een mooie laatste vraag, Claudia. Jij gaf net ook al aan, hè, dat boek is natuurlijk de komst van het boek. 25 november is een soort van strategisch gekozen vanuit richting januari, maar ook de feestdagen. Waarom zou iemand dit boek nou cadeau willen geven? En hoef je dat niet te zien als iets van, als je dit boek krijgt, dan vindt iemand anders dus dan dat je een probleem hebt. Waarom zouden we daar anders in mogen zitten, anders over mogen denken?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit een lastige vraag vind om te beantwoorden. Want ik merk dat er heel veel schaamte zit rond dit thema. Want onze salesafdeling heeft al gezegd, dit boek gaat vooral online heel goed verkopen. Want mensen gaan het niet zo snel openlijk in een boekhandel kopen. Omdat ze dan toch denken, oh, daar zit een stigmaatje of een etiketje op me. Dus als mensen een cadeau zouden geven aan iemand, dan, ik zou eigenlijk vooral zeggen, koop hem voor jezelf. Koop hem voor jezelf, want je hoeft je geen alcoholist te noemen, zoals jij zegt, om te denken, goh, ik ben eigenlijk iets te afhankelijk geworden van die fles wijn, of het is een beetje een glijdende schaal aan het worden en ik wil toch weer even voor mezelf heel goed mezelf resetten. Koop hem vooral voor jezelf. Want het is echt self-care. Het is self-care en dan ook nog, want jij bent liefdevol naar anderen, naar jezelf. En daardoor kun je als lezer ook liefdevol naar jezelf zijn. Koop hem vooral als cadeau voor jezelf. Het is een roze bonbon, maar dan zonder een alcohollikeurtje erin.
En met een gele kaft.
En met een gele kaft, ja.
Ja, en ik snap heel goed wat je zegt. En je zette mij even op het been, omdat natuurlijk de retailafdeling had gezegd, laten we het in november uitbrengen, want dan kan hij als cadeau ook dienen. Hè? Dus daarmee zette je mij. En ik ga met je mee, hè. Ik ga heel erg met je mee dat mensen hem vooral ook voor zichzelf zouden mogen kopen. Of moeten kopen, zichzelf cadeau mogen doen in die zin. Maar het is wel echt mijn doel dat we het verhaal wat we met elkaar hebben, elkaar vertellen over alcohol, dat we dat op die manier durven te veranderen. Dat dit boek strakjes in 2028, want dan is het nog steeds actueel, zeg maar, wel cadeau wordt gegeven. En dus dat we daar echt stappen in kunnen zetten. Dat je je niet meer hoeft te schamen op het moment dat je een boek over blij alcoholvrij krijgt. Een leven zonder alcohol waarin je je hartstikke fijn en blij en gelukkig kan voelen. En dus wat mij betreft gaan we daarvoor.
Nou, we gaan sowieso even cellen, Nanja, want jouw boodschap namelijk dat alcohol niet het probleem is, maar wat daaronder ligt en dat je dat beest in de bek moet durven te kijken, dat blijft gewoon meegaan in een mensenleven. Dus de kernboodschap van jouw boek, dat is gewoon als een efferceller. Een efferceller noemen we dat in de boekenwereld.
Ik wou net zeggen, heb je mij toch weer wat nieuws geleerd, een efferceller. Nou, daar ga ik voor wat mij betreft, ja. Claudia, dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel voor je openheid, je eerlijkheid. Ja, en dankjewel voor het vertrouwen.
Nanja, ik ben er dus niet bij 25 november, want ik lig met 2 voeten hoger dan mijn knieën op een bank. Maar ik ga natuurlijk vanaf die bank ga ik wel alles volgen op social media, wat er gebeurt rondom jouw boek. Ik bedoel, ik weet dat heel veel vrouwen inderdaad al een diepe connectie met jou voelen. Maar het is natuurlijk fijn als nog veel meer Nederlanders weet hebben van jouw prachtige boodschap. Ja.
Dankjewel. Ja, nogmaals dankjewel voor het vertrouwen. En we houden contact.
We houden contact.
Bedankt dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De veilige plek waar ik je los van oordeel of schaamte uitdaag om kritisch te kijken naar alles wat je over alcohol denkt te weten. En je aanmoedig om jezelf eerlijke vragen te stellen over jouw relatie met alcohol. Ben jij ook echt helemaal klaar met de rol die alcohol in jouw leven heeft ingenomen? Download dan mijn gratis e-book. Waarom lukt het me nou nooit om te stoppen na 1 of 2 wijntjes? Ik leg je daarin uit waarom het nou zo moeilijk is om je alcoholgebruik blijvend onder controle te krijgen. Dat dit niet jouw schuld is. En wat je kan doen om de regie terug te nemen. De link naar dit e-book vind je in de show notes. En ik zou het enorm waarderen als je een beoordeling achterlaat. Daarmee help je anderen de weg naar een blij alcoholvrij leven te vinden. Ik ben blij dat je er was. Onthoud, je staat er echt niet alleen voor.